Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het heerlijk als je in je christelijke leven goede voorbeelden hebt. Mensen die je in je leven stelt tot doel, zo wil ik worden. Jongeren, misschien heb je dat ook wel. Dat je naar mensen kijkt in je omgeving, misschien wel in de kerk. Misschien wel in je familie. Waar je jaloers op bent. Ik bedoel dat in geestelijke zin. Waar je geestelijk jaloers op bent. Je vader, moeder, opa, oma, misschien wel een broer of een zus. Misschien bid je wel heel stiekem, o God, maak me zoals hem of haar. Ik hoop niet alleen dat jongeren dat doen, maar ook volwassenen. Mensen tot voorbeeld nemen. Ik doe het wel. Ik heb heel wat mensen in mijn leven die ik als voorbeeld gehad heb. En nog steeds als voorbeeld neem. En ik hou ze in de gaten. Ik let op ze. Ik luister naar wat ze zeggen. Wat ze ook niet zeggen. Hun houding. Hoe ze over God praten. Over zijn gemeente. Kortom, ik probeer van ze te leren. Om uiteindelijk net zo te worden als zij. Vooral mensen die voor mij heel veel op de Heer Jezus lijken. Die iets uitstralen van zijn liefde. Die neem ik graag tot voorbeeld. Nou, zullen we dat vanavond ook maar eens doen. Gewoon eens iemand tot voorbeeld nemen. Je hoeft lang niet alles zelf uit te zoeken. Jongeren, wat kan best moeilijk zijn hè, om als christen te leven. Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Wat moet je zeggen? Wat moet je ook niet zeggen? Zijn er mensen aan wie je een soort een beetje vast kan klampen? Dat je ongeveer weet dat je in de goede richting zit. Vanavond gaan we dat niet bij de eerste en de beste doen. Maar we doen het bij de grote profeet Elia. Aan de ene kant een grote profeet, maar Jacobus zegt ook over hem, het was gewoon een mens. Van gelijke beweging als wij. Gewoon een mens en niets menselijks was hem vreemd. Het kan je een soort een enorme impuls geven soms, hè, als je op je verjaardag naast een heel godvrezend iemand gezeten hebt en je hebt even een goed gesprek gehad. Dat is toch een christelijke verjaardag waarin je ook over die dingen met elkaar spreekt. En je hebt naast iemand gezeten die goed van God sprak. Die je iets liet zien van zijn liefde. Nou, daar verlangen we toch naar, ook vanavond. Nou, we gaan vanavond in de leer bij de grote profeet Elia. Hij is op het hoogste punt van zijn bediening. Hij heeft net de karmel gehad. Nou, daar heeft hij gestaan als dienaar van de allerhoogste God tegenover heel Israël, maar Ahab, al die Baalspriesters, 400 stuks. En hij heeft daar God vertegenwoordigd. Hij heeft het volk uitgedaagd. Kies nou wie je dienen wil. Is Baal God, dien hem dan maar. Maar is de Heere God, dien hem. Ja, want bij Israël was dat een beetje dubbel, hè. Elia was profeet van het Noordenrijk, het Tienstammenrijk. En op zich zat de kerk zondag prima wel vol, hoor. Dat was natuurlijk de synagoge op de Sabbat. Maar de mensen dienden God wel. Nee, aan godsdienst geen gebrek in Israël. Maar ja, dat was voor de Sabbat. De rest van de week dan dienden ze de Baal. En jongeren, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb nooit kunnen begrijpen wat Israël in die beeldendienst zag. Waarom ga je nou afgodsbeelden dienen? Hoe kom je er nou bij om naar een Baalstempel te gaan? Ik bedoel, ik kan wel wat leukers bedenken. Waarom ga je nou naar een afgodstempel? Wat zoek je daar? Hoe kon het dat vanaf het moment dat Israël in Kanaan komt, ze gelijk naar die afgoden gaan? Wat is daar te halen? Nou, eigenlijk is het recept zeer eenvoudig. We zouden tegenwoordig zeggen seks, drugs en rock'n'roll. Bij Baal mag je namelijk alles doen wat je zelf wil. Dus alles wat in je hart opkomt, Dat is prima. Dat noemen we ook nog religieus. Er liepen daar rondom die Baalstempels allerlei prostituees rond. Ter ere van Baal kon je met haar naar bed. Maar dan hoef je niet af te vragen of dat een storm liep bij de Baal. Israël had dus een heel dubbel leven. Ik hoop niet dat jij dat hebt, een dubbel leven. Daar ga je kapot aan, hoor. Er zijn wel heel wat christenen die een dubbel leven hebben. Een leven aan de buitenkant en een leven aan de binnenkant. En dat zijn twee verschillende werelden. Aan de buitenkant misschien wel een kerkmens en de binnenkant. Maar misschien kan ik het ook wel zo zeggen, een leven in de reële werkelijkheid. Dat ziet er nogal aardig uit. En een leven in de digitale wereld. Dat lijkt meer op die Baalsdienst. Nou ja, Elia is de man God, is profeet geroepen en hij probeert uit alle macht de mensen terug naar God te krijgen. Uiteindelijk komt het zover dat God zijn oordeel in moet zetten om het volk stil te zetten. Hè? Het oordeel is dat er stopt met regenen. En dat lijkt niet zo'n ramp, maar dat betekent gewoon grote hongersnood. Geen regen is geen oogst, geen eten, alle welvaart gaat kapot. Uiteindelijk roept Elia via Achab het hele volk er op die Karmel en dan moeten ze kiezen. Nou, omdat de Heere alleen degene is die vuur uit de hemel kan geven, roepen ze uit, de Heere is God, de Heere is God. En zo worden alle Baalspriesters gedood en de Heere krijgt de eer. Nou, bij deze Elia gaan we in de leer van aan. Hij is in Jezreel, in het noorden van Israël. En als iemand zoiets heftigs heeft meegemaakt, dan vallen we niet te veel lastig. Zullen we het maar gewoon vragen, jongeren, aan Elia of dat we een tijdje gewoon stilletjes bij hem mogen zitten. Kun je een hoop van leren, hoor. Gewoon bij iemand gaan zitten. Zo stilletjes in de hoek van zijn kamer gaan we zitten zo met elkaar. En we gaan gewoon kijken. Kijken en luisteren. Elia, mogen we bij u in de leer, want we willen uw God leren kennen, zoals u hem kent. We willen leren bidden, zoals u bidt. We willen met God leren leven, zoals u met hem leeft. Zou het mogen? Denk het wel. Daar zitten we dan, bij Elia in de kamer. Maar dan wordt de rust opeens ruw verstoord, want opeens staat er iemand te bonzen op de deur. Een koninklijke bode, in naam van Izebel, doe open. Stap nou weer. Ja, het is inderdaad een bode. Een bode van Izebel naar het huis van Elia. Nou, eigenlijk is dat heel apart, want Elia en Izebel, dat is het verschil tussen licht en duisternis. Die hebben niks met elkaar te maken. Wat doet hier nu een bode van Izebel? Nou, dan moeten we even naar het paleis van de koning, want Achab is ook teruggekomen van de Karmel. Hij heeft daar gestaan en dat allemaal zien gebeuren. Achab is de koning van Israël, maar weet je jongeren, Achab is eigenlijk niet echt koning. Hij doet maar wat daar in dat paleis. Weet je wie echt de touwtjes in handen heeft in Israël? Dat is zijn vrouw, Izebel. Izebel is degene die echt de dienst uitmaakt. Weet je wel, dat zie je ook wel in die geschiedenis van die wijngaard van Nabot. Dan ziet Achab een mooie wijngaard en die wil die hebben. En Nabot mag die niet verkopen van Gods wet en die doet dat dan ook niet. En dan gedraagt Achab zich echt als een watje. Als een zielige puber die zijn zin niet krijgt. En Izebel zegt, joh jij, wat zit jij te kniezen daar, ik los dit wel even op. En ze organiseert zo dat die Nabot vermoord wordt. Zo'n vrouw is dat. Door en door slecht mens. Nou, we mogen blij zijn dat wij Maxima hebben. Als je ze vergelijkt met Izebel. Je zou Izebel maar naast de koning moeten hebben. Dat is een ramp. Heel het land gaat naar de knoppen. Hoor. Dan mogen we God echt dankbaar zijn voor ons koningshuis. Nou, Izebel die heeft gehoord van Achab wat er gebeurd is. Tenminste, dat denken we. Hè? We denken dat Achab als hij thuis komt... Gewoon eerlijk vertel wat er gebeurd is. Maar dan moeten we even heel goed Bijbel lezen. Pak je Bijbel er maar bij. Hoofdstuk 19, vers 1. Nou, Achab begint thuis te vertellen wat er gebeurd is. Wauw, lees maar goed. En Achab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had. Hoe hij allen te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Ja, maar Achab, dat is 1/10 van het verhaal. Want heel het gebeuren op de Karmel, daar is Elia niet aan het werk geweest, daar was toch God aan het werk. Hij gaf toch vuur uit de hemel. Maar Achab doet heel dat gebeuren van de Karmel, focust die op het feit dat de profeten van Izebel, want die stuurde ze aan, gedood was. Gedood zijn. En hij verzwijgt heel nadrukkelijk wat God gedaan heeft. Want weet je, als hij dat vertelt, dan moet Izebel natuurlijk het veld ruimen. Als Achab eerlijk toegeeft, de enige ware God die werkelijk kan antwoorden uit de hemel is de God van Israël, dan heeft Izebel twee keuzen. Of ze bekeert zich, of ze vertrekt. Maar jongeren, het is net als met ons huiswerk. Je kan wel huiswerk meekrijgen, maar heel veel maken geen huiswerk. En Achab doet dat ook niet. Izebel heeft genoeg gehoord, net als bij Nabot dat gebeuren, heeft ze maar één remedie. Die man moet dood. Dat is het allersnelst. Ben je er in één keer vanaf. Dat ze dat niet gelijk doet, snappen we niks van. Misschien is ze nog een beetje te bang voor het volk, omdat ze massaal de Heere erkend hebben. Maar ze stuurt een bode naar Elia. Binnen 24 uur ben je dood. Dat is eigenlijk wat er in vers 2 staat. Ze vervloekt zichzelf bij haar goden. Nou ja, als je even goed op de Karmel kijkt, dan zeg je, ja, dat heeft geen enkele zin, Izebel, want die horen toch niks. Die zijn zo doof als een kwartel. Maar goed, Izebel gelooft er nog in. De goden mogen mij zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zou maken als het leven van één van hen. Dat is één van die dode profeten. Nou. Die bode staat bij Achab voor de deur en die bonzen zo hard. En nou zijn we wel heel benieuwd, hè? Het is totaal onverwachts natuurlijk. Wij zitten daar in die kamer en die bode daar voor de deur. Dat is ook wel een mooi moment. Nu kunnen we gelijk kijken hoe een echte man Gods omgaat met dit soort dingen. Ja, want dat wij uit het veld geslagen zouden zijn als er straks bij ons voor de deur iemand staat die zegt, morgen ben jij dood. Nou, ik zou wel aardig in paniek zijn, kan ik je zeggen. Maar Elia, de man God, die zo op die Karmel ook daar kon staan, tegenover al die duizenden mensen, die had gezien dat God vuur uit de hemel bracht. Ja, Elia hoeft er natuurlijk helemaal niet over in te zitten. Ik bedoel, één goddeloos bericht van één goddeloos mens. Nee, Elia diende almachtig. Over de bescherming, Elia, hoef jij helemaal niet in te zitten. Nu kunnen we zien hoe een man Gods met dit soort dingen omgaat. Moet je eens lezen in vers 3. Toen hij dat zag, stond hij op, vluchtte voor zijn leven. Elia, wat doe je nou? We moeten hals over kop opbreken op de kamer, onze koffers inpakken. Want Elia, hij pakt alles bij elkaar en hij speert de deur uit. Weg hier. Elia vlucht in allerijl en hij begint te lopen en hij stopt niet meer. Hij gaat, zo lezen we, naar Berzeba, dat is 190 kilometer. 6 dagen lopen naar Juda. Hier in Berzeba is Juda. Is Jozefat koning, die godvrezende Jozefat, weet je wel? Oh, daar gaat hij natuurlijk naartoe. Dan gaat hij vertellen wat God gedaan heeft op de Karmel. Nee, Elia doet het niet. Ook hier blijft hij niet in Berzeba, maar hij vlucht door. En dan doet hij nog iets wat ons totaal verbijstert. Hier, einde van zijn 3, vers 3. Hij kwam in Berzeba, dat aan Juda toe behoort. En daar liet hij zijn knecht achter. Ah, denken we, nou ja, hij wil gewoon snel zijn. Hij wil hard kunnen lopen en dan moet je alleen zijn. Nee, als een profeet zijn knecht achterlaat, dat is een hele Bijbelse uitdrukking, dat betekent dat hij stopt. Hij kapt ermee. Hij levert zijn bediening in. Hij is er klaar mee. Hij neemt nadrukkelijk afstand met Gods opdracht in zijn leven. Dat is je knecht achterlaat. Afscheid nemen. Hij is er klaar mee. Hoe het ook zij, hij verlaat Berzeba weer en gaat een dagreis de woestijn in. Een woeste plaats, dat is niet alleen zand. Het is gewoon een heel ruw gebied daar in die omgeving. En dan gaat hij liggen onder een bremstruik of een andere vertaling zegt hij je jeneverboom. Luister, hij gaat bidden. Ja, als Elia gaat bidden, dan luisteren. Dat heeft hij een tijdje geleden ook gedaan. Toen regende 3,5 jaar niet. Dat soort gebeden kan Elia doen. Maar wat bidt hij hier? En hij ging een dagreis in de woestijn, vers 4, onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. En hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vader. Is dit nou bidden? En kinderen, ik hoop dat je thuis een beetje beter leert bidden, hoor. Als je bidt, dan bid je toch om de wil van God in je leven en zo. En als je al dingen hebt te vragen, dan zeg je maar niet mijn wil, maar uw wil, toch? Zo bid je toch? Maar Elia, die bidt eigenlijk niet. Hij geeft gewoon bevelen aan God. Hij zegt, het is genoeg, ik ben er klaar mee. Neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vader. Nou ja, wat die laatste zin nou erbij hoort, geen idee. Zo'n hele godzalige uitdrukking is dat nou ook weer niet. Ik ben niet beter dan mijn vader. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is de zaak hier niet. En neem nu mijn leven. Ik bedoel, God gaat toch over leven en dood? Het is gewoon een doodswens. Hij bidt om te mogen sterven. Hij zegt iemand, wacht even. Maar dat is Nieuw Testament, die zou dominee van Paulus. Als die in Filippenzen bidt voor de gemeente, dan bidt hij om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Ja, dat is wel wat anders. En Paulus zegt daarbij, maar om hier te blijven om uwentwil is beter en ik zal hier blijven. Ik verlang wel naar God, maar zolang ik hier goed werk kan doen, blijf ik hier. Totaal wat anders dan wat Elia hier doet. Elia bidt, zoals we dan wel eens zeggen in de kerk, uit het vlees. Dat betekent hij is er gewoon helemaal klaar mee. Heer, ik heb genoeg gestreden, genoeg eenzaamheid, genoeg gepreekt. Het volk bekeert zich toch niet. Je kunt preken tot hij de dood bij neervalt, maar wie bekeert zich eigenlijk? Door dat ene bericht van één goddeloos mens is hij totaal uit het veld geslagen. Het lijkt wel of heel zijn bediening totaal waardeloos is geweest. En kinderen, als je nou bidt, hè, dan moet je wel even wachten op antwoord. Als je je vader en moeder iets vraagt, als je bidt en je loopt gelijk weg, dan zeg je, hé, wacht even, je vroeg toch wat? Dan moet je met bidden ook doen. Als je bidt, dan moet je wel even wachten totdat de Heer wat terug zegt, toch? Niet gelijk in slaap vallen. Of niet zo bidden dat je eigenlijk al half slaapt. Elia geeft dan hier niet echt dat goede voorbeeld, hè? Want hij wacht helemaal niet op antwoord. Hij gaat gewoon liggen slapen. Hij wil ook helemaal geen antwoord hebben, hij vraagt niks. Hij geeft bevelen naar de Heer. Zo moet het gebeuren. Hij gaat liggen en hoopt nooit meer wakker te worden. Hij is geestelijk en lichamelijk op. Wij zouden zeggen een burn-out. Zo zouden we het nu denk ik wel noemen. Gemeente, laten we het maar gewoon eens eerlijk zeggen. We hebben hem tot voorbeeld genomen, maar we zitten er wel een beetje naast vanavond. Kan je gebeuren dat je iemand tot voorbeeld neemt en dat het tegenvalt? Dat heb je misschien als kind ook wel eens gehad, dat je dacht dat iemand heel dicht bij de Heere leeft en die zei dan dingen waar je na van schrok. Dan denk ik, dat past toch niet bij elkaar. Met mensen val je om. Er staat zo'n psalm die zegt, vest op prinsen, geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Dus je kan best wel als iemand als voorbeeld nemen, maar je moet altijd kijken of zijn leven inderdaad strookt met het woord van God. Want je kan ernaast zitten. Kinderen van God kunnen je misleiden. Nou, daar heb ik ook wel wat ervaring mee. Dat kinderen van God daar soms helemaal naast kunnen zitten. En soms een leven kunnen leiden wat echt niet tot eer van God is. Dus daar moet je altijd mee oppassen. En nu zijn we al 7 dagen achter die Elia aangelopen en nu horen we dit. Is dit nou? Nou, laten we eens kijken hoe de Heer omgaat met zulke dwalende dienstknecht. En zie, halverwege vers 5. Als er dat in de Bijbel staat, staat er in de Statenvertaling en ziet. Dat betekent, dan moet je opletten. Iedere keer staat en ziet en zegt, hé, wacht even, nou moet je opletten. Want dit is wat Elia, wat mensen doen, maar nou grijpt God in. Ja, als zijn dienaar hem zo behandelen, dan zal God laten zien dat hij God is. En ziet, een bode, een engel. Ja, als de aardse dienaren God zo te schande zetten, dan stuurt God de hemelse wel, de engelen. Het mooie van de engelen, ik weet niet of hij dat wel eens opgevallen is, maar de engelen hebben één mooie eigenschap, ja wel veel meer, maar eentje die enorm opvalt, dat ze zeer ijverig zijn om precies te doen wat God hun gezegd heeft. En ziet, een engel raakte hem aan. Ik vind dat heel pastoraal. Hij maakte hem natuurlijk gewoon wakker. Maar een bode van God, die raakt hem aan. Dat moet je natuurlijk niet helemaal verkeerd begrijpen, maar soms is het in de kerk best wel koud geworden. Best afstandelijk, vind je soms ook niet? Zeker als je een beetje in de penarie zit, in de knel. Dan hebben we allemaal gepaste afstand. En natuurlijk moet je tussen mannen en vrouwen gepaste afstanden hebben. Maar het is soms wel een beetje kil, vind je niet? We zouden elkaar best wel eens op een goede manier aan mogen raken. Ik heb jaren in Rijssen gewoond en er was een vrouw. En altijd als je ze ontmoette, dan wreef ze even over je arm. Heel liefdevol. Was echt iemand die echt met de Heere leeft en die gaf zoiets van de liefde door. En als mijn vrouw en ik het erover hebben, dan glimlachen we altijd nog. En dan zeggen we, wat fijn was dat. Zomaar iets van aanraken, liefdevol aanraken. Nou, de engel leert het ons om iemand die totaal van het pad af is, om een liefdevolle manier aan te raken. En maakt hem dus wakker en hij zegt, sta op en eet. En dan moet je eens kijken wat de Heere voor Elia, die totaal van het pad af is, klaargemaakt heeft. Dat zijn zo van die mooie details in de Bijbel. Vers 6. En ik keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebak en een kruik water. Een koek op kolen gebakken duidt iets van detail aan. Een lekkere koek. Echt speciaal klaargemaakt voor Elia. Vind ik zo mooi. Dat vindt de Heer dus belangrijk. Hij krijgt niet een of ander uitgedroogd beschuit of zo. Nee, ja, maar dat is mooi. Ik vind dat echt heel mooi. Weet je, met dat soort dingen kun je zoveel communiceren naar elkaar. Hier is iemand die gewoon het echt niet meer begrijpt. En zo'n voorbeeld geweest is, maar ook zo faalt. En hoe God daarmee omgaat, vind ik indrukwekkend en ontroerend. Liefdevol. Liefde geven door elkaar iets lekkers te geven. Sommigen kunnen dat. Kunnen heel lekker bakken. Maar weet je hoe goed dat kan doen? Als niemand je begrijpt en iemand zegt, kijk, ik heb iets lekkers voor je gemaakt. Dat is ook de liefde van God doorgeven. via je ogen. Dat is echt niet minder dan al die andere dingen. Dat is echt niet minder dan allerlei geestelijke dingen, zeg. Nou, Elia krijgt het. Hij staat op en hij eet. En hij gaat weer lekker liggen. Dan zie je natuurlijk ook dat hij het helemaal niet begrijpt. Hij krijgt uit de hemel eten, een engel. Zomaar heeft hij niks voor gedaan. Natuurlijk ook hals over kop gevlucht, waarschijnlijk geen eten meegenomen. Maar hij gaat gewoon weer liggen. Hij wil gewoon naar God toe. Hij wil stoppen. Maar hij is nog niet klaar. En de engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op en eet, want de weg zou voor u te zwaar zijn. Ja, Heere, dat was niet echt de bedoeling, de weg. Elia wilde sterven. Maar de Heere wil wat anders. Die wil hem ontmoeten. Hij eet en drinkt en gaat door de kracht van diezelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan Horeb. Dat is dezelfde berg als de Sinaï, de berg God. Maar dat is helemaal geen 40 dagen loop. Hooguit 14 dagen, dan ben je er wel. Dus eigenlijk zien we Elia in die 40 dagen en 40 nachten soort dwalend door de woestijn heen gaan. Slenteren zouden wij zeggen. En uiteindelijk komt hij aan bij de berg Sinaï, de berg Horeb. Waarom dat hij daar naartoe gaat, weten we niet. Hij wilde in eerste instantie sterven en nu loopt hij die weg en komt uiteindelijk bij de Sinaï aan. En dan staat er weer en ziet. Het woord van de Heere kwam tot hem. Het woord van de Heere, dat is lang geleden. Hij is inmiddels al 46 dagen aan het reizen, anderhalve maand. Heeft hij in die tijd ooit het woord van God gehoord? Heeft hij naar Gods wil gezocht? Heeft God hem gezegd dat hij moest vluchten? Ja, hij is meerdere keren gevlucht in zijn leven, maar toen had God het tegen hem gezegd. Maar nu is hij te raden gegaan, zo zeggen we dat wel eens, bij vlees en bloed. Heel die lange reis heeft hij gemaakt. Wat was ook alweer de oorzaak? Oh ja, één bericht van één goddeloos mens in het paleis. En al die tijd zweeg God. Dat is hetzelfde als bij Abraham in zijn leven. Op het moment dat hij met Hagar naar bed gaat en via haar een kind verwekt, dan is het jarenlang stil uit de hemel. En ik wil dat even persoonlijk maken. Is het misschien stil geworden in je leven? Sommigen klagen wel eens en zeggen: ik hoor niks meer. Het lijkt wel alsof God niks meer tegen mij wil zeggen. Vroeger, toen verstond ik iedere keer zijn stem. Vroeger, toen was iedere preek voor mij, maar nu, het is zo stil, zo koud geworden. Ben je nog wel op de goede weg dan? Misschien is dan de preek van vanavond wel dat je van de weg af bent geraakt. En het gaat snel hoor. Zomaar iedere keer een klein stapje naar de zijkant en je bent zomaar kilometers weg. Ja, zegt iemand, maar dat kan wel de praktijk zijn, maar hoe los ik dat dan op? Hoe kom ik dan weer terug bij datgene waar ik ten diepste echt naar verlang? En als ik heel eerlijk ben, ik heb het op allerlei manieren proberen op te vullen, die leegte. Ik heb het gezocht in entertainment, in dingen van de wereld, in geld, in carrière. Maar ik weet dat het daar niet is, maar hoe versta ik Gods stem dan weer? Nou, je vraagt het maar aan de kindertjes. De meest geestelijke dingen, die snappen de kinderen. Als je nou verdwaald bent in een bos, hè, dus je loopt op een pad en op een gegeven moment ben je van het pad afgeraakt. Hoe vind je het pad nou weer terug? Ja, omkeren. 180 graden draaien. Op dezelfde voetstappen gaan staan die je gezet hebt. Dus gewoon weer teruggaan naar het moment dat je de weg weer vindt. En in je geestelijk leven betekent dat terug gaan denken van wanneer verstond ik Gods stem nog wel? Waar is het nou misgegaan? Wat is er nou in je leven gekomen waardoor het opeens stil is geworden uit de hemel? Vaak weet je het wel. En anders moet je iemand zoeken met wie je dit kan. Een kerkenraadslid of iemand die anders die met de Heere leeft. Die met je samen op zoek gaat. Waar is het nou misgegaan? Welke stappen heb je nou gezet? En welke stappen moet je misschien dan wel terugzetten? Is er misschien een geheime zonde gekomen waarvan je denkt, nou het kan wel. Terwijl het niet kan. Is je gedrag misschien ten opzichte van je man of vrouw. Waarvan je denkt, nou ja, het is niemand die het ziet. Maar God ziet het wel. En dan zwijgt. De Heere God schreeuwt nooit over onze zonde heen of over onze dwaalweg. Hij wacht tot we weer beginnen te luisteren. Dat is het geheim. Bezinning is nodig om dan weer terug te keren. Want er staat zo'n machtig mooie tekst in de Bijbel, die gaan we straks ook zingen. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is echt waar. En vaak weet je wel waar de kink in de kabel zit, maar weer er gewoon nog niet aan. Maar nog even terug naar Elia. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier, Elia? Dan moet je dan vers 10 eens lezen. Hè? Dan kijk je gewoon even iemand direct in zijn hart. Ik heb mij zeer voor de Heere van God van legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Ik heb mij zeer voor de Heere van de God van de legermachten ingezet. Dat betekent niet dat hij zich overhoop werkt hoor, zoals onze cultuur dat een beetje kent. Want hij zat gewoon al die jaren aan een beek. Hij leefde bij de weduwe in Zarephath. Maar hij was bereid om alleen te staan. Hij was bereid om carrière op te geven. Hij was bereid om die eenzame strijd aan te gaan. Dan kijk je naar de Israëlieten. Ze hebben uw verbond verlaten. Wat was het verbond? De Heer had gezegd, ik ben uw God en jullie zijn mijn volk. Ze hebben zelfs zijn altaar omvergehaald en de profeten met het zwaard gedood. En dan zegt Elia, ik ben alleen overgebleven. Ja, hier zien we echt een gebed van een verward iemand. Iemand aan het einde van zijn Latijn. Wat is die alleen? Nou, hij is helemaal niet alleen. Want hij kent Obadja. Net voor de Karmel had hij Obadja ontmoet en had Obadja tegen hem gezegd, u weet toch wel dat ik 100 profeten van de Heere in leven behaal? Vanuit het paleis van Agab waar Obadja werkte, deed hij zulk verschrikkelijk goed werk met gevaar van eigen leven. Elia zit er nogal een beetje naast, maar hij bidt wel eerlijk. Vind ik ook wel weer heel mooi. Dat doe je toch wel, gewoon eerlijk bidden. Gewoon de ongecensureerde versie. Gewoon alles eruit gooien wat erin zit. Dat is bidden, hè? Ja, je zou mijn gebeden eens moeten horen als ik thuis ben. Dan denk je, ja, dat is ook geen bidden. Maar misschien ook niet. Maar ik gooi er alles uit. Dan ben je het maar kwijt. De Heer regelt de rest wel. Maar alsjeblieft, krop het niet op. Gooi er alles maar uit wat erin zit. Alles wat je dwars zit. Waar je het moeilijk mee hebt, waar je mee vastloopt. Dan weet je, dat wil je als vader toch ook dat je kind dat doet. De Heer zegt, ik ben een vader en je bent mijn kind. Nou, wat wil een vader nou toch? Dat zijn kind zijn hart voor hem uitstort, toch? Dat hij toch niet eerst helemaal gaat denken, nou dat zal ik wel zeggen, dat niet. Nee, die wil oprechtheid. Dat wil de Heer ook. En dan vergeeft hij heel snel die dingen wanneer je ernaast zit hoor. Want Elia zit er helemaal naast natuurlijk. Hij doet net als Achab. Hij heeft het alleen maar over Israël. En over zichzelf, maar ook niet over God. Hij heeft het helemaal niet over de Karmel. Hij heeft het helemaal niet over het wonder dat het 3,5 jaar niet regende. En daarna weer wel. Dat ziet hij helemaal niet. Is mooi hè? Dat de Heer totaal niet met hem in discussie treedt. Vind ik zo leerzaam. Dit is zo pastoraal leerzaam. Je zou een hele pastorale cursus op kunnen bouwen. Hoe God omgaat met iemand die van pad af is. Maar hij zei, vers 11, ga naar buiten. Hij gaat niet zeggen, je zit ernaast of je vergeet de helft of dit is niet de waarheid. Ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. Hij gaat Elia iets mee laten maken. Want Elia wil natuurlijk de wonderen van God niet alleen op de Karmel, maar in heel Israël. Dat al die Israëlieten Gods wonderen steeds zien en zich bekeren tot de Heer. De Heer laat die wonderen zien. Een aardbeving, een wind en een vuur. En dat zou wel indrukwekkend zijn hè, als dat vanavond ook zou gebeuren. Wat kun je daarna verlangen als voorganger, als kerkeraar? Dat God zijn wonderen meer laat zien. De krachtige aanwezigheid van zijn majesteit. Dat de mensen als het ware uit de banken op de knieën zouden komen en Gods aanwezigheid zouden ervaren. Maar er staat wel iets bij. Het ging voorbij. En de Heere was er niet in. Er zijn ook heel wat gemeenteleden die wachten op een wonder. Een bijzondere stem van God. Ze hebben aan hun Bijbel niet genoeg, maar ze wachten maar op een hele harde stem uit de hemel. En dan zouden ze misschien gaan geloven of een wonder. Als iemand uit de doden zou opstaan of een zieke werd genezen, dan ga ik geloven, vergeet het maar. Het volk Israël op dezezelfde Sinaï zag de aanwezigheid van God, de heerlijkheid van de Heer, hoorde de stem van God. En weet je wat er gebeurde? Ze renden weg van de berg en even later maakten ze het gouden kalf. Ga alsjeblieft niet op tekenen zitten wachten, want hier leren we het geheim. En na het vuur, tweede helft vers 12, kwam het suizen van een zachte stilte. Gemeente, dat is echt het geheim. Het is het geheim van de kerk. Het geheim van de Heilige Geest, die schreeuwt nooit, die fluistert. Zomaar dat je onder de dwaasheid van de prediking de stem van God hoort. Door het woord van God. Zie hier ben ik, spreekt de Heer. Kom dan, laat ons tezamen recht, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaak, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Zie, ik delg uw overtreding uit als een nevel, uw zonde als een wolk, keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Keer terug, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkering genezen. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zo spreekt de Heer. Zo komt hij in de stilte van ons hart met zijn dierbare belofte, en hij biedt het ons aan. De belofte dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Kunnen we soms zomaar zeggen in de kerk, maar snappen we het ook. Dat God gekomen is voor tuig, voor opstandelingen, voor vijanden. Voor hen die als het zou kunnen, God zouden doodmaken. Zoals u. En zoals ik. Voor hen kwam God en legde zijn kind in die voerbak, als het brood van het leven. in een beestenstal. Opdat zij die met Asaf moeten zeggen, oh God, ik ben een groot beest bij u, zouden eten en verzadigd worden, begrijp je het? En van harte zouden ontvangen, zeggen, oh God, als u dan voor deze wereld kwam, die wereld ben ik. Dank u wel, lieve Vader, dat u uw zoon gegeven hebt. Hij is voor vijanden gegaan aan het kruis van Golgotha. Voor hem kwam er geen vuur uit de hemel. Voor hem kwam er geen hoorbare stem. Voor hem ging zelfs het licht uit. De 3 uur durende duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In hem, het lam dat geslacht is, komt God vanavond tot ons. Of dat je nu van het pad afgeraakt bent of niet. En hij zegt, zie, hier ben ik. Zalig is hij die het woord van God hoort en het ontvangt. Wie hem weer opnieuw ontmoet, hij is heel dichtbij. De apostel Paulus zegt, nabij u is het woord van God in uw mond en in uw hart. God is niet ver, je moet je alleen omkeren, want daar vind je hem. Hij is veel meer gewillig om jou weer te leiden en bij de hand te nemen, dan dat jij bereid bent jouw hand in zijn hand te leggen. Wat leg je nog? Amen.